Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 105, het 24e vers. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen. Zijn wet betrachten en voortaan volstandig op zijn wegen gaan. Men roemt aan de oppermajesteit om zoveel gunst in eeuwigheid. Het 24e van 105. Luisteren we met eerbied naar Gods heilig woord en wel uit Romeinen 9 vers 1 tot 5, wat tevens ook de tekst voor de prediking is. Daarna doen we belijdenis des geloofs met de 12 artikelen en wij zingen het 10e vers van Psalm 147. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Hij leerde ze in zijn wegen wandelen, zo wou hij met geen volken handelen. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Laat dan Gods lof ten hemel reizen. Laat al wat adem heeft hem prijzen. Wij noemden nu Romeinen 9 vers 1 tot 5, de 12 artikelen en het 10e vers van Psalm 147.
Ik zeg de waarheid in Christus. Ik lieg niet. Mijn conscientie, mijn mede getuigenis gevende door de Heilige Geest. Dat het mij een grote droefheid en mijn hart een gedurige smart is. Want ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus voor mijn broederen, die mijn maagschap zijn naar het vlees. Welke Israëlieten zijn, welker is de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de dienst Gods en de beloftenissen. Welke zijn de vaders en uit welke Christus is, zoveel het vlees aangaat, de welke is God boven allen te prijzen in der eeuwigheid. Amen. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Aangezicht van de Heer om zijn zegen af te smeken. Dienenswaardig God in de hemel, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die zich ook aan zijn verbond houdt, ook met uw volk Israël. Wanneer we vanuit de Heilige Schrift een begin gaan maken aan de hoofdstukken die nu aan de beurt zijn, dan zal ook daar het onderwerp overgaan en geef dat we daarbij betrokken mogen worden of mogen zijn, omdat de heilsgeschiedenis met uw volk Israël heel sterk ook bepalend zijn voor heel de lijn die u tot nu toe getrokken hebt met dat volk en ook met het oog op de toekomst. Wanneer wij de schriften lezen, wanneer wij letten op de nood der tijden, dan zullen wij toch ook letten op uw volk Israël, omdat gij uw plan nog niet klaar hebt met dit volk. En geef, Heere, de bewogenheid van Paulus te verstaan, zoals we dat met elkaar ook zullen overdenken. En dan bidden we u ook voor dat volk, of gij toch uit genade het deksel van hun aangezicht wil wegnemen. Dat deksel dat ze menen door de werken van de wet zalig te worden. Dat ze menen door het werkverbond u aan hun kant te krijgen. En dat is de kwaal die in ons aller hart leeft. En u hebt bij dat genadeverbond de wet gesteld. Niet om het genadeverbond daarmee weer een nieuw werkverbond te laten worden, maar juist ook om de mens te ontdekken dat hij ten eenenmale niet in staat is om de gehoorzaamheid die gij eist in het werkverbond op kan brengen. Want u eist een volkomen gehoorzaamheid en een volkomen rechtvaardigheid. En daar hebt u recht op, want zo hebt u ons geschapen, Heere. Maar geef toch dat wij dan ook dat mogen leren in ons leven. Dat de wet een tuchtmeester is tot Christus. En dat de wet er is om ons aan onze zonden te ontdekken. En ons af te snijden van alle werkheiligheid. En dat bidden we u ook voor de Joden, maar ook voor de Jood in ons hart. Dat we daaraan ontdekt zullen worden, opdat we uitgedreven zullen worden naar hem die een volkomen gehoorzaamheid aan het licht heeft gebracht. En die een volkomen gerechtigheid ten toon gespreid heeft, namelijk de Zoon van uw eeuwige liefde, de tweede Adam. Zij hebben die nodig, maar wij ook. O, we smeken het u. Of gij toch uit genade dat aan ons persoonlijk wil leren. Opdat aan deze zijde van het graf in ons leven die waarheid gewis en zeker mag worden. Dat wij ook met McShane belijden mogen. Nu ken ik die waarheid zo zeker als gewis. Dat Christus mijn gerechtigheid is. En daarom moet een mens eerst ontdekken worden aan zichzelf. Wie hij is geworden is een diepe val in Adam. En dat hij een overtreder is van uw heilige wet. En dat belijden wij ook voor uw aangezicht, o Heere. Maar geef het ook te beleven. Omdat er een roepen uit de nood geboren mag worden om uw genade. En dat bidden we in het bijzonder ook voor de Israëlieten. O, we bidden u. Wilt u het werk dat onder hen ook gedaan wordt om hen in aanraking te brengen met het evangelie, zegenen. Heere, gedenk ons zoals we tot u naderen in het gebed. En help ons in de bediening van uw woord. Geef ons opening in uw woord. En geef betrokkenheid bij uw woord. Dat we ook door uw woord geleerd en onderwezen mogen worden in de weg der zaligheid. Och, we leven toch in een tijd waarin de mens het geluk buiten u zoekt. En bewaar ons toch ervoor en bekeer ons daar toch van. Geef, Heere, geopende ogen, opdat wij mogen zien hoe diep ongelukkig wij mensen zijn geworden. En dat het ware geluk alleen te vinden is wanneer we u alleen kennen. En uw Zoon, de Heer Jezus Christus, want dat is het eeuwige leven. Zegen daartoe ook al het werk in uw koninkrijk. Denk aan al uw gane getrouwe dienstknechten, ouderlingen en diakenen. Ook in Nederland, uw kerk is zo verdeeld. Maar we bidden u voor alle kerken, want alle kerken hebben een opwekking nodig. Opdat er een ontwaken komt uit onze doodslaap. Want wij zijn als de 10 maagden die allen in slaap zijn gevallen. En geef dat uw dienstknechten het mogen uitroepen, ziet de bruidegom komt. Gaat uit hem tegemoet. En dat we tot dat waarachtige zelfonderzoek aangespoord zullen worden. Om te vernemen of we daadwerkelijk ook de olie des geestes in ons hart hebben. Die olie der liefde. Die uitziet naar de komst van die hemelse bruidegom. Die uitziet naar die laatste dag. Die heerlijke dag, die dag der wederkomst, waarin alle knie zich zal buigen en alle tong zal belijden, dat gij de Messias bent, dat gij de Christus bent. En Heere, als het dan voor het eerst is, dan is het te laat. En daarom bidden we van u, geef toch gebogen hart de knieën, opdat wij aan deze zijde van het graf dat leren verstaan. We bidden u voor het werk der evangelisatie. Ook in Gent, sterk onze broeder in zijn arbeid en geef hem vrucht op zijn arbeid. We bidden u voor uw vervolgde en verdrukte kerk. Wilt ge hen bemoedigen? Wilt ge hen vertroosten, o Heere? We bidden u voor onze overheden. Zegen hen ons ten goede. In het bijzonder bidden we u dat voor ons koninklijk huis. Bekeer ze toch tot u de levende God. Gedenk ons tezamen, ook in bijzondere omstandigheden, in onze gezinnen, in onze huwelijken. O, help ons wanneer we het moeilijk hebben. Wilt gij kracht geven naar kruis zoals u dat beloofd hebt? opdat wij met onze moeite en met ons verdriet bij u de Heere terecht mogen komen. En dat we niet beschaamd zullen worden wanneer wij onze hulp en onze verwachting alleen op u de Heere mogen stellen. Dat we net als Asa leren steunen op u alleen. Gedenk ons dan in uw gunst. O Heere, help ons toch in de prediking. Wilt u de Satan alstublieft op afstand houden. En dat wij in alle rust en eenvoudigheid niet anders wensen te doen dan uw woord na te spreken en uit te leggen. En dicht bij het hart te brengen. Ja, breng het in ons aller hart. Och, u hebt toch maar zo weinig nodig om een zondaar te bekeren. En daarom bidden we, smeken we van u. Och, dat gij toch de hemelen scheurde. En dat gij nederdaalde tot ons allen. En dat uw geest op ons allen zou komen. Och, dat zullen we dan ook zeker merken. En zou u dat alleen willen doen. Niet om onzentwil. En niet om onze verdiensten, maar alleen omwille van de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 135. 135, de versen 3, 7 en 8. Vers 3, God is groot, ik weet dat Hij hoger is dan alle goden. En het zevende vers, Israël kwam door zoogsten hand in het bezit van hunne staat. God gaf hun gezegend land. En het achtste, van geslachten tot geslacht wordt naar onze dure plicht bij het volk uw gunst herdacht. Wij noemden u 3, 7 en 8 van 135 en de Heere zegene u en uw gaven. zingen wij straks na het amen van de prediking het tweede vers van Psalm 98. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dit slaan als Sadraks einde gade, nu onze God zijn heil ons schenkt. Juicht dan den Heer met blijde galmen, gij ganse wereld. Juicht van vreugd, zing vrolijk in verheven psalmen. Het heil dat de aarde in het rond verheugt. De tweede van 98. Geliefde gemeente, we gaan verder met de Romeinenbrief. Paulus is zelf heeft nooit die gemeente gesticht. Hij is wel in Rome geweest. En hij heeft ook dan door de inspiratie van de Heilige Geest gemeend deze brief te moeten schrijven, waarin hij onderwijs geeft. En de hoofdstukken 9 tot en met 11 gaan niet alleen over Israël, ook over andere onderwerpen, maar in het bijzonder ook over zijn familie, en dat zijn de Joden. Nadat hij het zegenlied heeft gezongen in Romeinen 8... waarin hij beleden heeft, niets zal ons kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus. Gaat hij iets terughalen, namelijk over de uitverkorenen, de andere uitverkorenen zou je zo kunnen aanduiden. Want niets zal ons, ja dat zijn de uitverkorenen Gods, zegt Romeinen 8 vers 33... Maar hoe zit het dan met die andere uitverkorenen? En daar bedoelen we de Joden mee, die zo dikwijls ook de uitverkorenen worden genoemd. Paulus was er wel mee begonnen. In Romeinen 1 vers 16 en 2 vers 10 herinnert hij de Romeinen aan de volgorde die de Heer Jezus ook heeft aangewezen. En toen hij de kerk de wereld instuurde, eerst de Jood en dan de Griek, niet vergeten hoor. En dat geldt nog steeds, gemeente. En hij schrijft ook in Romeinen 3 vers 3, heeft dan de ontrouw van Israël Gods trouw teniet gedaan? Nee, dat kan niet. Gods trouw kunnen we niet teniet doen, gemeente. Zelfs niet door onze ontrouw. De ontrouw van Israël. Dus het gaat over de Joden. Het gaat over de oudste broeder. De oudste zoon van God. Daar gaat het over. En als wij dan de geschiedenis nagaan van het volk Israël, dan kan het gewoon niet anders dan dat dat vragen oproept. Dat het volk dat de belofte heeft gekregen van de Messias, notabene diezelfde Messias verwerpt. Toen hij kwam, toen hij wandelde op aarde. En dat de Heer Jezus gelijkenissen ging vertellen als een oordeel over dat volk. Opdat zij horende niet zouden verstaan en ziende niet zouden zien. Als een oordeel der verharding. Dat het uit zou komen wat de profeet heeft gezegd. Wie heeft onze prediking geloofd? En dat het zou gebeuren dat zij de Messias die beloofd was, zouden verwerpen. Zouden kruisigen. En hoe dan nu verder met dat volk? Er is een tijd geweest in de kerk, dan moeten we eerlijk in zijn, dat er weinig aandacht was voor Israël. Zeker in de tijd van voor de oorlog, dat de kerk de vervangingstheologie naar voren bracht. Dat de kerk zei, overal waar je Israël ziet staan in de Bijbel, moet je dat uitleggen als het geestelijke Israël. De kerk van het Nieuwe Testament heeft Israël vervangen. Die vervangingstheologie. Maar je ziet gelukkig de laatste 10 jaar dat daarvan teruggekomen wordt. Want als je dat goed exegetiseert in de Bijbel, dan klopt dat niet. Je kunt niet zomaar zeggen dat de Nieuwtestamentische kerk Israël heeft vervangen. En daarom is dat ook een teken ten goede wanneer er weer aandacht komt voor hoe zal het gaan met de Joden, hoe zal het gaan met Israël. Je ziet ook in de kerkgeschiedenis, wanneer er een geestelijke opwekking plaatsvindt in een gemeente of in een persoon, dat ook de belangstelling voor Israël weer gaat leven. Ik denk bijvoorbeeld aan de 19e eeuw, aan de mannen van het Reveille, die echt heel veel aandacht hebben besteed aan de zending en evangelisatie onder de Joden. En wat zou het toch groot zijn, gemeente, als dat ook in onze gemeente meer zou gaan leven. Dat de Heilige Geest onze ogen daarvoor opent en dat wij daarvoor gaan bidden. McShane, ik heb het al eens meer gezegd in uw midden, die zegt dat zal echt niet ten koste gaan van het eigen geestelijke leven. Integendeel, daar waar weer oog komt voor de bekering der Joden, daar zal de Heere wonderen gaan doen. Maar waar begint het dan mee? Ja, het begint met bewogenheid. En van die bewogenheid spreekt onze tekst. Daar ontmoeten we een Jood die bekeerd is, een bekeerde Jood. Die diep bewogen is over het lot van zijn volksgenoot. Die diep bedroefd is over het ongeloof der Joden. En dat schrijven we boven de prediking. Paulus' droefheid over het ongeloof der Joden. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Allereerst bij de diepte van zijn droefheid. Ten tweede de oorzaak van zijn droefheid. En ten derde de aanbidding in zijn droefheid. Dus Paulus' droefheid over het ongeloof der Joden. De diepte van zijn droefheid. Hoe diep is dat bij Paulus? En dan de oorzaak van zijn droefheid. Is hij bedroefd omdat het zijn familie is? Of heeft het een andere oorzaak? En de aanbidding in zijn droefheid. Zoals hij in vers 5 eindigt. Gemeente, wanneer wij met elkaar dan verder gaan met de Romeinenbrief. En we beginnen dan te lezen. Ik zou zeggen, pak uw Bijbeltje erbij en lees met mij mee. Dan valt het direct op dat Paulus in Romeinen 9 heel persoonlijk is. Ik zeg de waarheid in Christus. Ik lieg niet. Mijn conscientie, mijn geweten, mij mede getuigenis gevende door de Heilige Geest. Paulus heeft er schijnbaar behoefte aan om duidelijk te zijn. Dat hij echt de waarheid wil gaan spreken. Dat het geen schijnvertoon is. Ik denk als wij Paulus gezien zouden hebben en hij zou deze woorden uitgesproken hebben, dat hij heel erg bewogen zou zijn geweest. Dat je de tranen misschien wel zag rollen over zijn wangen, jongens en meisjes. Maar dan gaat hij spreken over zijn familie. En gemeente, hoe is dat nou bij u, als je denkt aan je familie? Misschien heb je wel een broer die niet meer naar de kerk gaat. Of een zus die nergens van af wil weten. En als je daaraan over gaat spreken, misschien verzwijg je daar liever over. Omdat je je daar een beetje voor schaamt. Als je er dan over gaat spreken, komen er dan geen emoties los. En zo was het eigenlijk ook bij Paulus. Bij Paulus komen er duidelijk emoties los als hij hierover gaat spreken. Maar het is meer dan alleen maar emotie. Want hij wordt aangedreven door de Heilige Geest. En daarom spreekt hij zo. Hij spreekt met apostolisch gezag. Daarom staat het ook opgetekend in Gods woord. Ik zeg de waarheid, zegt hij. Met apostolisch gezag. En dan haalt hij er twee getuigen bij. Want hij weet als oud-testamentische dat in de mond van twee of drie getuigen zal alle woord bestaan. Kijk maar in de tekst welke twee getuigen. Dat is allereerst Paulus zelf. Ik. Maar dan wel in Christus. Dat zien we staan. Dus daarmee geeft hij aan dat hij bekeerd is. Dat hij door een waarachtig geloof ingelijfd is in Christus. En dat hij niets liever begeert dan te zijn als Christus. Als het gaat over zijn spreken. Hij wil absoluut geen geestelijk toneelspel opvoeren. Maar hij wil echt zijn in Christus. Ik lieg niet. En het tweede getuige, dat is zijn geweten. Mijn conscientie. Mijn medegetuigenisgevende. Door de Heilige Geest. Het woordje medegetuigenis. Er staat in het Grieks. Sun martureo. Daar is ons woord martelaar van afgeleid. Sun, dat betekent twee. Samen met betekent dat eigenlijk. Samen met mijn geweten. Dat zijn de twee getuigen. En dat geweten, dat wordt door de Heilige Geest gedreven. Zo wil hij nu gaan schrijven. Als het gaat om de komende hoofdstukken. Gemeente, is dat ook mijn gezindheid? Is dat ook uw gezindheid? Wanneer wij preken, ouderlingen, is dat ook uw gezindheid? Als u op huisbezoek gaat. Als u in aanraking komt met de gemeenteleden. Dat u ook dat durft te zeggen. Ik lieg niet. Ik spreek de waarheid in Christus. Mijn geweten door de Heilige Geest mijn medegetuigen te zijn. Daar zouden we alle mee vervuld moeten zijn als het gaat om de bewogenheid met de naaste. Dat het niet een geestelijk toneelspel is wat opgevoerd wordt op de kansen. Want daar walgt de Heere van. Maar dat je echt geroepen weet. Dat is de drang van iedere geroepen knecht des Heeren. Dat hij toch altijd die drang voelt waar hij ook is. Om anderen in aanraking te brengen met het evangelie. Zo ook de gezindheid van Paulus. En dan ook echt een liefhebber te zijn van de waarheid. Daarom is het ook zo belangrijk, broeders, dat wij die waarheid onderzoeken. Dat wij die waarheid kennen en dat wij kinderen van de waarheid zijn om die ook uit te dragen. Zodat de gemeente dat voelt. Dan komt de gemeente ook onder beslag van de waarheid. En zo was dat hier ook bedoeld, als Paulus dat hier gaat zeggen. Hij heeft echt behoefte om als het ware te zeggen, ik zweer het u, wat ik nu zeg, dat dat de waarheid is. En waarom dan? Om het gelijk aan zijn kant te krijgen? Nee, uit levensbelang van zijn hoorders. In dit geval dan ook uit levensbelang van zijn familie. Van de Joden. Wat voelt zo'n iemand dan in zijn hart? Wat voelt zo'n predikant dan? Wat voelt zo'n geroepen ouderling dan in zijn hart? Nou, wat Paulus hier ook schrijft, als het goed is, dat hopen we. Dat dat ook echt zo is. En dan kom ik bij vers 2 en 3. Lees maar mee, gemeente. Daar staat dat het mij een grote droefheid en mijn hart een gedurige smart is. Want ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus voor mijn broederen. Die mijn maagschap zijn naar het vlees. Wat voelt zo'n iemand? Paulus, wat voel je? Nou, zegt hij in vers 2. Allereerst voel ik een hele grote droefheid. En mijn hart een gedurige smart. Dus dat is niet iets wat af en toe wel eens opwelt bij Paulus. Maar dat steeds als een enorm stuk pijn in zijn hart wordt meegedragen. Hij zegt het ook, mijn hart voelt een gedurige smart. En dat ten opzichte van mijn broederen, staat er in vers 3. En wat bedoelt hij daarmee? Dat bedoelt hij zijn familie mee, zijn vlees, niet zijn geestelijke broederen. En ook dat is een les voor ons, ook als prediker en als ouderlingen, dat je ook niet alleen maar betrokken bent op het geestelijke volk van God, op de echte kinderen van God, maar dat je ook echt de bewogenheid voelt naar je broederen, naar je familie, naar je onbekeerde broers en zussen, kinderen, kleinkinderen. En dat voelt hier Paulus. Voelen wij dat ook? Voel ik dat ook? Dan mag je ook om bidden, om smeken, om vragen. En wat waren dat dan voor mensen? Want kijk, je kunt heel goed zijn met je familie, niet waar? En dat ze sympathiek voor je zijn. En dan kun je misschien dat gevoel nog wel opbrengen voor ze. Maar het gaat hier wel over de Joden die Paulus haten en Paulus vervolgen en hem een pest noemen, hem niets liever willen dan uit de weg te ruimen. Kijk, en toch voelt hij een diepe droefheid en een gedurige smart in zijn hart juist over die mensen. En hoe kan hij dat voelen, broeders? Dat kan alleen omdat Paulus zelf ook tot bekering gekomen is. Dat hij zelf als Jood tot bekering gekomen is. Dat hij door de werken van de wet heen gezakt is. Zijn wij dat ook, gemeente, broeders? Dat je echt ook dat afsnijdende werk kent. Dat je vastgelopen bent naar de wet en fariseer enzovoort. En dat toen toch Gods genade kwam in zijn leven. Bij Paulus. Kijk, en daardoor kan hij dat voelen. Wat, dominee? Nou, dat er een groot wonder kan gebeuren met zulke mensen. Zulke mensen die een hater zijn van Gods genade. Een hater zijn van Christus. En dan zegt hij toch iets verbijsterend in vers 3. Want hij zegt, want ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn. Van Christus, voor mijn broederen die mijn maagschap zijn naar het vlees. Nou Paulus, daar zeg je nogal wat. Want wat zegt Paulus eigenlijk? Al zou ik er zelf voor naar de hel moeten. Al zou ik er zelf van door God verworpen worden. Dat God zegt, en ik schrap u uit mijn levensboek, zodat er een ander voor in de plaats kan komen. Namelijk je broeder, je maagschap, je familie. Dat zegt Paulus hier eigenlijk. Hij gebruikt het woordje verbannen. Dat betekent, ik wenste wel dat God mij zou vervloeken. Dat betekent het. Als zij die zaligmakende zegen maar zouden krijgen. Is wat? Dat gaat heel diep hoor. Dat moet je zomaar niet napraten. Maar dat moet je echt beleven. En ik heb er natuurlijk over nagedacht. Wat Paulus daar nou eigenlijk mee bedoelt. Want wij begrijpen allemaal dat Paulus dat niet kan. Paulus is niet een soort middelaar. Paulus die kan niet zeggen, ik wenste wel te sterven voor u tot verzoening van uw zonden. Dat kan Paulus niet zeggen. Net zoals bij Mozes. Toen Mozes zegt, schrap mij maar uit uw boek, heren. Toen de Heere zegt, Mozes ga aan de kant, ik ga dit volk verderven. Ah nee, zegt Mozes, schrap dan mij maar uit uw boek. Maar dat kan niet. Want Mozes is ook een zondig mens en Paulus ook. Die kunnen geen middelaar zijn. En toch zegt hij het hier. Wat is het geheim daarvan? Dit. dat Christus niet alleen voor hem verbannen is, dat Christus voor hem vervloekt is, dat Christus voor hem, met eerbied gesproken, als het ware uit Gods boek geschrapt is en als een banneling door God veroordeeld is en de straf der zonde heeft weggedragen, maar dat Christus ook in hem is. En daarom spreekt hij zo. Zoals hij later ook aan de Korintiërs schrijft: wetende de schrik des Heren. Weet ik dat ook? Weten wij dat ook, broeders? Dat je echt dat voelt wat dat is, om van God vervloekt te zijn. Want dat is een ontzaggelijke zaak, gemeente. De vloek rust op ons allen door onze diepe val in Adam. Maar ook de liefde van Christus dringt ons. Kijk, en daarom zegt hij dit. Omdat hij zelf bevindelijk weet dat iemand anders echt voor hem verbannen moest worden. En dat is niemand minder dan de middelaar. Dat is niemand minder dan Christus zelf. En nu is hij vervuld met diezelfde liefde. En met diezelfde smart die Christus heeft over de onbekeerlijkheid van zijn broederen, van zijn familie. Daar is hij mee vervuld. Zoals de Heer Jezus het uitriep: Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, maar gij hebt niet gewild. Voel je? Dat heeft de Heer Jezus uitgesproken. Hij heeft het als het ware gesmeekt. Och, of gij op deze uw dag bekendet, wat tot uw vrede is dienende. Als er één bewogen is geweest met het lot van de Joden, dan is het de Heer Jezus wel geweest, gemeente. Maar Paulus, dat kun jij niet. Jij kunt geen middelaar zijn voor de Joden. En daarom is het ook een wens. Een wens met een diepe liefde die niet vervuld zal worden. Gelukkig ook niet, dat kan ook niet. En gelukkig dat er dan toch een middelaar is die dat daadwerkelijk gedaan heeft voor zijn volk, gemeente. En dat heeft Paulus zelf mogen leren door genade. En als hij zo zijn droefheid heeft uitgesproken, gemeente, dan komen we bij onze tweede gedachte. Wat is nou de oorzaak van zijn droefheid? Is dat omdat het zijn familie is? En dat is op zichzelf genomen helemaal niet verkeerd, gemeente. Het is een heel slecht teken als je zegt: nou ja, dat is zijn keuze. Nou ja, dat moet hij weten. Ja, die broer van mij, hij is wel gezellig, hij is wel leuk. Maar ja, ik kan nooit met hem praten over godsdienstige dingen. Want dan zegt hij, dat is voor mij een afgesloten boek. Maar ja, ik voel er verder niks bij. Is niet zo'n best teken, hoor. Echt niet. Maar het is bij Paulus niet de echte oorzaak van zijn droefheid. De echte oorzaak is eigenlijk het tegenovergestelde wat we samen gezongen hebben. Toen wij samen zongen: die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het eeuwig hem zou vrezen. En dan kun je het omzetten in het tegenovergestelde. Die gunst heeft nu zijn volk vertreden, zodat het eeuwig God straf zal moeten vrezen. Dus dat is het tegenovergestelde, geliefde. En waar wordt dan die droefheid door veroorzaakt? Nu, die wordt veroorzaakt doordat zij al die voorrechten vertrappen en verachten. En dan gaat Paulus, en dan komen we bij de versen 4 tot en met 5, 4 en 5. Dan gaat hij al die voorrechten op een rijtje zetten. Lees maar mee, gemeente. Die voorrechten. Hij zegt, ze hebben die voorrechten, die hebben ze echt veracht. Die hebben ze vertrapt. En lees dan zo, gemeente, met toepassing op jezelf. Want je kunt bijna alle voorrechten die hier staan, toepassen op jezelf, hoor. Want de Heere heeft ons ook veel voorrechten gegeven. Eerste voorrecht kun je dan niet toepassen op jezelf. Maar dat is de naam Israëliet. Die hebben wij niet gekregen. Wij zijn nog steeds heidenen. Maar zij hebben die kostelijke naam gekregen van de Heere. En wij weten allemaal wanneer dat gebeurd is. Dat is gebeurd bij Peniel. Toen Jacob daar worstelde met God. Op leven en op dood. En dat toen de Heere zijn ziel redde. En hem die erenaam gaf. Vorst Gods. Dat is het eerste voorrecht. Er zijn er 9. Tweede voorrecht. Welker is de aanneming tot kinderen. En wanneer wij even terugbladeren naar Romeinen 8 vers 15 en 23. Waar ook die uitdrukking staat. De aanneming tot kinderen. Dan staat er in het Grieks precies hetzelfde. Dus het gaat hier over de adoptie. De aanneming tot kinderen. Tot een wettig kind. Het gaat hier over de positie die de Heere aan de Joden gaf. In uitwendige zin, gemeente, kunnen we dat ook toepassen op ons. Lees maar wat het doopsformulier daarover schrijft. Uitwendig, aangenomen tot kinderen, zeggen onze vaderen. Dat moet natuurlijk inwendig waar worden in je leven. Maar veracht even dat voorrecht niet. Dan wil ik even de nadruk op leggen. De aanneming tot kinderen. Want als Mozes naar Farao toe gaat en hij moet namens God spreken, dan zegt hij, laat mijn zoon trekken. Exodus 4 vers 1. Derde voorrecht. En de heerlijkheid. Dat is afgeleid van het Hebreeuwse woord ikabod. Kabod. Kabod. De heerlijkheid Gods. De heerlijkheid Gods heeft God alleen aan Israël gegeven. En niet aan de heiden. Die zijn daarvan verstoken geweest. Wat is dat? De kabod Yahweh. Dat is die momenten in de heilige geschiedenis dat de Heere duidelijk liet blijken dat hij zich wil verbinden aan het volk. Bijvoorbeeld tijdens de inwijding van de tabernakel. En tijdens de inwending van de tempel. Als alles dan klaar is, dan daalt de wolk neer. Dan daalt het vuur neer. En dan wijdt de Heere dat gebouw in. En dan staat er en de heerlijkheid des Heeren daalde neder. Dat is de kabod Yahweh. Dat is de heerlijkheid die verscheen in het binnenste heiligdom. Achter het voorhangsel in het heilige der heiligen. Daar waar de ark stond. Dat is de heerlijkheid des Heeren. Waarmee de herders in de velden van Efrata werden omschenen. Die heerlijkheid, die heeft de Heere in het bijzonder aan het volk Israël gegeven. De openbaring van God. Het vierde, dat is en de verbonden staat. Er staat in meervoudsvorm. Dat wil niet zeggen dat het hier gaat om het werkverbond en het genadeverbond. Het gaat hier om het genadeverbond. Alleen het genadeverbond. Maar dat hier staat verbonden, dat heeft te maken met dat de Heere op verschillende momenten dat verbond heeft bevestigd. Bij Abraham en Isaac en Jacob. En later ook bij de Sinaï. Dat hij daar het genadeverbond heeft bevestigd. En in dat verbond heeft hij gezegd, ik zal uw God zijn. Ik zal. Ik ben de Heere, uw God, Israël. De Heere heeft zich verbonden als een man die zich verbindt aan zijn vrouw in een huwelijk. Dat is een voorrecht. Het vijfde voorrecht. Dat is de wetgeving, staat er in de tekst. Dat God zijn wet heeft gegeven. Om daarin zijn wil bekend te maken aan dat volk. Ja, zegt iemand, dominee, maar hoe heeft hij die wet dan gegeven op de Sinaï? Als een voorrecht. Zowel in zijn veroordelende kracht als een regel der dankbaarheid. Want de Galatenbrief zegt heel duidelijk dat hij zijn wet daarbij gesteld heeft. Vanwege hun overtredingen. Daarbij, dat is bij dat genadeverbond. Bij die opzoekende liefde Gods heeft God die wet opnieuw aan dat volk gegeven. Niet om dat volk als het ware een soort handleiding te geven van nu moet je dit doen en dat nalaten. Om een gerechtigheid voor God op te bouwen, nee. Maar juist om dat volk te laten zien wat voor een gehoorzaamheid God eist. Dat is een voorrecht. En dat heeft het volk ook echt ondervonden daar aan de voet van de Sinaï. Toen God begon te spreken. Toen ging het volk vrezen. Want daarvoor hadden ze gezegd, alles wat gij gezegd hebt, dat zullen wij doen, Heere. Dat doet een mens. In zijn dwaasheid en in zijn blindheid denkt hij dat misschien wel op kan brengen, die 10 geboden. Praat maar eens met een willekeurig burger. En dan zullen ze zeggen, ja, ik doe eigenlijk niemand kwaad. Ik zou niet weten wat God op mij tegen heeft. Maar daartoe is de wet niet gesteld, gemeente. Het is een voorrecht. Wanneer een mens door de wet aan de wet gaat sterven. Dat betekent wanneer een mens door die wet ontdekt wordt. En dat hij gaat zeggen, wee mij, want ik verga. Om plaats te maken voor de middelaar. Dat zie je daar ook aan de voet van de Sinaï. Want dan komt er een roepen van het volk. Om iemand die tussen God en het volk in gaat staan. Een middelaar. En dat is een voorrecht, geliefden, als dat gebeurt in je leven. Dat de wet niet misbruikt wordt, zoals de Joden dat helaas gedaan hebben. Om een nette, vrome fariseer te worden. Maar dat die wet gebruikt wordt in de hand van Christus, zoals onze catechismus dat zo kostelijk zegt. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Om zo, als het ware, uitgedreven te worden tot Christus. En dan staat er de dienst Gods. Dat is het zesde voorrecht. En daar wordt mee bedoeld de schaduwdienst, de eredienst. Dat heeft God zelf uitgedacht. God heeft niet gezegd tegen Mozes, en dan moeten jullie maar bedenken hoe ik het beste gediend zou kunnen worden. Nee, maar God heeft dat zelf uitgedacht als een voorrecht. Hij behandelt ze als blinden. Die geleid moeten worden. Die onderwezen moeten worden. In de vrezen des Heer. Dat is ook de bevinding van al Gods kinderen. Dat zij ook dat bidden. Dat zij smeken. Nadat ze zo ontdekt zijn door de wet. En uitgedreven worden tot de middelaar. Leer mij, o God van zaligheden. Mijn leven toch in uw dienst besteden. Vat gij mijn hand, o Heere. Door uw Heilige Geest. En dan vooral de priesterdienst, gemeente. Een enorm voorrecht. Dat de Heere vooral ook die hoge priester ging bekleden. In al zijn heerlijkheid. En dat zo heel duidelijk bleek. Dat hij het type is van de komende grote hoge priester. Dat is een voorrecht. De blinde heidenen, die hadden dat niet. Die zagen dat niet, die wisten dat niet. Die werden daarvan verstoken. Maar jullie Joden, jullie hebben dat voorrecht gehad. Dat er een grote hoge priester zou komen. Over het huis van God. Die zichzelf Goden zou opofferen. Tot een volkomen offerande. En dan het zevende, dat zijn de beloftenissen, zo zegt Paulus. En dat zijn de messiaanse beloften. Dat zijn de beloften aangaande de komende Christus. We moeten niet vergeten, gemeente, dat de belofte van de Messias allereerst voor de Joden is geweest. En later ook gepredikt mag worden aan alle creaturen. Maar eerst voor de Joden. De Messias die zou komen, zoals hij zich openbaart in Jesaja 53. Als de man van smarten, als het lam Gods dat de zonden der wereld zou wegdragen. Dat is de Messias die voor Israël bestemd is. En daarom zingen we dat zo wou hij met geen volken handelen, gemeente. Dat is Gods verkiezend handelen met het volk Israël. Ze zijn echt getooid met sieraden Gods. Zul je proberen dat te onthouden als je een Jood ziet lopen. Ook in traditionele orthodoxe kleding. Dat je dan ook denkt van daar gaat er ook één. Eén van die broederen. Eén van de oudste broederen. Daar gaat er één van de vaderen. Want daar gaat Paulus in het achtste voorrecht personen noemen. Van wie zijn de vaders? Die zijn niet van u, heidenen. Die zijn van de Joden. Wie? Nou, Abraham, Isaac en Jacob. De patriarchen. En wij weten uit de Bijbel dat zij heel ijdel roemen in het feit dat zij van de vaderen zijn. Abraham is onze vader, zeggen de Farizeeërs tegen de Heer Jezus. En dan snijdt de Heer Jezus die roem en die ijdele roem af. Omdat zij niet in waarheid kinderen van Abraham zijn. Omdat zij niet in Christus geloven. Voel je? Maar dat neemt niet weg, gemeente, dat het hier als een voorrecht naar voren wordt gebracht. Van wie zijn de vaderen? Het is toch een uniek volk, volk Israël. En dan komt Paulus tot een climax. En dan moet u eens opletten op het woordje wat gebruikt wordt als hij bij Christus uitkomt. In vers 5. Welker zijn de vaders? Dat betekent van wie zijn de vaders? En dan gaat hij het woordje uit gebruiken. Hij zegt niet en van wie Christus is. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt uit welke de Christus is. Want Israël, dat is de moederschoot van Christus. Daar is de Christus uitgeboren. De Heer Jezus zegt het ook tegen de Samaritaanse vrouw. De zaligheid is uit de Joden. God heeft zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Niet van, nee. Want hij is de Christus, de gezalfde des Heren, van Gods uitverkoren volk. Van alle tijden en plaatsen. Van de ware gelovigen. Daar is hij de middelaar van. De middelaar Gods en der mensen. Maar dat neemt niet weg. Dat toch de Christus, dat toch Jezus van Nazareth, ook een Jood is. En als u ooit een keer met een Jood in gesprek komt en u gaat het hebben over Jezus van Nazareth, dan zult u merken, en dat valt altijd weer op, dat zij er toch prat op gaan dat Jezus een Jood was. En ze hebben echt nog wel een zekere sympathie voor Jezus van Nazareth. Maar ze haten Paulus. Hoewel Paulus ook een Jood was. Maar dat komt omdat Paulus vooral de rechtvaardiging van de goddelozen heeft gepredikt. Kijk, en daar zijn we allemaal van nature een vijand van. Wij willen gerechtvaardigd worden als, ja, als een lief bekommerd mens, als een zoekende ziel, als iemand die al half bekeerd is, die al het een en ander op zak heeft. Maar kijk, dat snijdt nou de Heere af in zijn woord. De rechtvaardiging van een vijand, van een goddeloze. De Jood leeft in ons hart, gemeente, ook in mijn hart, hoor. Echt waar. En dat telkens weer opnieuw. Elke keer valt ook een mens na ontvangen genade, als hij niet oppast, terug in dat verbroken werkverbod. Dat is een hele les, een levensles. Kijk, en dat moeten de Joden in het bijzonder leren. Dat is de oorzaak van zijn droefheid. Wat, dominee? Dat ze al die voorrechten vertrappen, verachten. Niets achten. Dat ze daar allemaal aan voorbij gaan. Ze zijn verhard. En dat moet je ook op jezelf toepassen. Ik ook. Dat je zegt, ja, hoe lang, hoeveel preken heb ik al gehoord? En ik ben ook gedoopt. Ik ben ook een verbondskind. En de Heere heeft mij ook toezeggingen gegeven. En het evangelie komt ook naar ons toe. En elke zondag hoor ik 2 keer een preek. En mijn moeder heeft mij ook leren bidden. Voel je? Maar wat is het erg als je dat veracht, als je dat vertrapt. De Joden die doen dat. En dat is de diepe droefheid die Paulus voelt. Een moeder kan dat wel een beetje aanvoelen. Als je een kind hebt die op je moederhart trapt. En dat je als moeder wel eens zegt, nou ben ik zo goed voor je geweest altijd. Of een vader. Nou heb ik je zo nagewandeld. En doe je zo? Kijk, en dat is de diepste oorzaak van zijn droefheid. Niet omdat het mijn familie is, maar omdat ze zich zo gedragen. Dat doet pijn, dat doet diep, diep pijn in het hart van Paulus. Eindigt hij daarmee? Nee, gemeente. En dat brengt ons bij onze derde gedachte. Hij eindigt in een aanbidding. In zijn droefheid gaat hij toch zingen. Hij gaat Christus prijzen. Welke Christus is zover het vlees aangaat? Ja, dat is zo. Hij is geboren uit Maria, ook een Jodin. De welke is God boven alles te prijzen in der eeuwigheid. Dat is het houvast voor Paulus. Dat hij bij Christus terechtkomt als waarachtig God. En daarmee prijst hij Christus in zijn onvergetelijke majesteit en heerlijkheid, gemeente. Dat hij waarachtig en eeuwig God is. Want hij zal straks uitkomen op de soevereiniteit en de vrijmacht van God, dus ook van Christus. Het is niet zo dat Christus alleen maar mens is, alleen maar een Jood is, alleen maar iemand is die het wel goed bedoeld heeft en die wonderen deed, grote gaven had van God, gepreekt heeft, maar dat hij verder niets kon doen. Verre van dat, zegt Paulus. De welke God is. En dat is juist de zaligheid voor een zondaar die zulke middelaar nodig heeft. Ach, ik zou mij wel willen laten verbannen, maar dat kan niet, hè. Zegt Paulus. Dat kan ook niet omdat ik God niet ben. Want die middelaar die moet niet alleen waarachtig en rechtvaardig mens zijn, maar die moet ook waarachtig God zijn. En dat is hij. Is dat wel eens voor u tot vreugde geweest? Dat je zegt, ach, is er nou ook een weg ter ontkoming voor zulk een zo'n wetsovertreder als ik ben. En dat de catechismus ging leven voor je. Dat de eisen van de middelaar bepreekt werden. Dat hij waarachtig en rechtvaardig mens moet zijn, maar ook waarachtig God is. Kijk, en daarom kan ook een Jood, een verharde Jood, ook in ons midden, nog zalig worden gemeten door de vrijmacht van God en de almacht van God. Die almachtige zaligmaker. De welke is God? Oh, je kunt vluchten voor hem, maar hij is alomtegenwoordig. Hij zal je vinden. En hij zal je brengen onder de majesteit van zijn woord. De welke God is en daarom ook bevoegd is om daadwerkelijk de zonden te vergeven. Ja, zegt Lucas in het boek Handelingen. Hij is verhoogd tot een vorst en zaligmaker om Israël te geven. Bekering en vergeving der zonden. En wat is dat toch een kostelijk woord, dat geven? Dat is uit enkel genade, gemeente. De welke God is. Paulus die wil eindigen in Christus. Hij wil hem de heerlijkheid geven die hem alleen toekomt. Niets en niemand doet ook iets af van de heerlijkheid van Christus. Zelfs niet wanneer dat volk van God uitwendig, verbondsmatig, niet in waarheid, helaas niet, niet met een nieuw hart. Zelfs al zou de gemeente van Barendrecht in dode rechtzinnigheid voortleven, dan zou dat toch niets afdoen van de heerlijkheid en de eer van Christus. Want die eer en die heerlijkheid van Christus is niet afhankelijk van ons mensen gemeente, de welke God is boven alles te prijzen tot in der eeuwigheid. Boven alles. Kijk, en dat leert nou een mens op de school van de Heilige Geest. Boven alles, Heere, bent u te prijzen. Dat leert een mens wanneer hij vernederd wordt door de krachtige hand Gods. Wanneer hij verootmoedigd wordt door de heilige wet van God. Dat hij niets is, dat hij een nul is. Dat hij niets bij God kan inbrengen dan lege briefjes. En die worden nog niet eens ingekeken, gemeente. Echt waar. Wat is dat toch een profijtelijke les in het leven van Gods kinderen. Als hoe langer hoe meer daar ook mee eens gemaakt worden. Hoe verder op de weg, gemeente, hoe armer in zichzelf. Maar dat zij dit gaan leren. Dit gaan spellen. Boven alles. Boven alles. Is hij te prijzen tot in der eeuwigheid. In het bijzonder wanneer hij zich wegschenkt als mijn zaligmaker. Boven alles te prijzen tot in der eeuwigheid. En daarom, kinderen Gods in ons midden, laat toch de roem in hem niet vertraagd worden. Echt. Laat die niet vertraagd worden door lusteloosheid. Laat die niet vertraagd worden door uw zonde. Laat die niet vertraagd worden door wereldgelijkvormigheid. Laat die roem in hem toch niet vertraagd worden door de moeite van het leven. Door kruis en drukwegen. En zing dan met de kerk van alle tijden en plaatsen. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël. Nooit gekrenkt. Amen. Heere, wij bidden en smeken van u, of gij dat toch wilt toepassen in ons aller hart. Dat gij onze ogen ook opent voor de voorrechten die gij ons reeds geschonken hebt. En dat die niet eenmaal tegen ons zullen getuigen in de dag der dagen. Dat u zoveel mest om onze levensboom hebt gelegd, maar dat er geen vruchten voortgebracht werden. Het is alles schuld, o Heere. We kunnen geen beroep doen op onze onmacht. Gij hebt ons goed en naar uw evenbeeld geschapen. In ware kennis en gerechtigheid. Het is onze eigen schuld dat we al die bekwaamheden kwijtgeraakt zijn. En dat wij terecht zijn gekomen in onze geestelijke doodstaat. En daarom is het ook gelijkertijd onze nood. En we smeken van u of gij ook die nood wilt laten voelen. Opdat wij gaan roepen om hem. Die niet alleen waarachtig en rechtvaardig mens is, maar ook waarachtig God is. Die boven alles te prijzen is tot in der eeuwigheid. En we smeken u nogmaals, geef toch, dat in deze tijd het volk der Joden hem zal erkennen als waarachtig God. Die te prijzen is boven alles. En als waarachtig en rechtvaardig mens. Maak plaats in ons aller hart voor de middelaar. Buiten hem is er toch geen zaligheid, o, we smeken het u. Gedenk ons zo wanneer we van hier gaan. Beveilig ons ook wanneer we deze week weggaan. Heere, bewaar ons toch voor een onverzoend sterven. O, bewaar ons toch alstublieft, o Heere. Schenk ons toch uw genade. Aanvaard onze dank in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij tenslotte: hoopt op de Heer, gij vromen is Israël in nood. Er zal verlossing komen. Het vierde vers van 130. Met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle en eeuwige gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.
Moet je even opendraaien nog?